10 vragen. Dat is lang niet gebeurd, zeg. Maar 4 keer dezelfde, dat scheelt. Maar allemaal net weer een beetje anders, maar toch hetzelfde. 1 was de mondelingenvraag over het geloven is een gave Gods. Wat is dat? Dan een schriftelijke vraag. Geloof is ook wordt er gezegd dat geloof een gave is. Hoe moet ik dit zien? Dat zijn er al 2. En dan geloof in 1 Korinthe 12 vers 9. Geloof een genadegave. En Romeinen 12 vers 4. Naar de maat van het geloof moet eerst het geloof je gegeven worden. Kan iedereen zomaar geloven? Dat is 3. Ten vierde wordt in 1 Korinthe 12 vers 9 over het geloof gesproken als over het geloof dat het ieder ontvangt als genadegave of over een ander soort geloof in verband met aan een ander in hetzelfde vers. Dus dat is 4, maar u hoort ook, ze zijn allemaal weer net een beetje anders. Laat ik beginnen bij Efeze 2 vers 8, al wordt die tekst nergens genoemd in de vragen, maar daar lezen we dus het geloof is een gave van God. Geloof is... een gave, hoe moet ik dit zien? Al het goede dat wij hebben, kan in de schrift of gezien worden vanuit het standpunt van de menselijke verantwoordelijkheid, of vanuit het standpunt van de genade en de soevereiniteit en de verkiezing van God. We hebben het daar destijds al over gehad, toen we het hadden in de eerste lezing, meen ik, over de uitverkiezing, waar we geprobeerd hebben die twee kanten heel duidelijk naast elkaar te zetten en niet tegen elkaar uit te spelen, maar ze allebei hun plaats te geven. En zo vind je dat er schriftplaatsen zijn die de mens in het bijzonder aanspreken in zijn verantwoordelijkheid. Dat vind je met name in de Romeinenbrief. Terwijl je andere plaatsen vindt, zoals in Efeze 2, waar om te beginnen de mens al getekend wordt als dood in zijn misdaden en zonden. Nou, dan is er eigenlijk in zekere zin helemaal geen sprake meer van verantwoordelijkheid. Want je kan iemand die dood is wel eens een oor toeteren, je moet je bekeren, maar het is tegen dovemans oren gezegd in de meest volstrekte zin van het woord. Want in Efeze brief gaat het juist om de soevereiniteit van God, om zijn genade, om zijn vrijmachtig werk der verlossing. En als iemand dan in Efeze 2, nadat Paulus daar gesproken heeft over de mens die dood is in zonden en misdaden, die afhankelijk is van de goedertierenheid van God, als dan een mens zou tegenwerpen, jawel, maar ik heb dan toch maar geloofd, dan zegt Paulus als het ware daar in vers 8, nee hoor, ook dat is pure genade. Uit genade bent u behouden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Het is dus, ook dat is een gave van God. Het is allemaal genade. Wij mogen de verlossing nooit tot een prestatie maken. En eigenlijk combineer ik dat dan alweer met een andere vraag die op hetzelfde briefje staat. Geloven is vertrouwen, is dus een eigen prestatie. De Heer verweet de discipelen hun ongeloof. Ja, het is een prestatie, maar dat is de helft van de waarheid. En zelfs als ik het bezie vanuit de verantwoordelijkheid, dan zou ik eigenlijk toch nog een beetje aarzelen om dat woord te gebruiken. Denkt u nog eens terug aan die drenkeling waar ik het straks over had. Hij moet geloven, hij moet zich toevertrouwen aan de redder. Maar je kunt zeggen dat is een prestatie, hij moet het dan toch maar zo ver brengen. Hij moet zich dan toch maar toevertrouwen aan. Maar natuurlijk in een ander opzicht is dat helemaal geen prestatie. Het is zijn enige strohalm. Hij is aan zijn eind, het gaat helemaal mis. Kun je het een prestatie noemen als een mens in de nood tot God leert roepen? Als hij roept, help, help, moet je dan zeggen, jong, wat goed van mij, ik heb help, help geroepen. Dat komt niet eens in je op, het is volkomen misplaatst. Je roept dat vanuit een noodsituatie. Het geloof in God, het zich toevertrouwen in geloof aan de Heere God, gebeurt in een nood, vanuit een noodsituatie. En dan kun je toch nauwelijks zeggen dat dat een prestatie is. Toch blijft het een zaak van verantwoordelijkheid. En niet alleen maar dat zaligmakend geloof, dus niet alleen maar het tot geloof komen, maar ook vooral het leven vanuit geloof. Vandaar dat de Heer ook zijn discipelen hun ongeloof, en op andere plaatsen staat hun klein geloof, kan verwijten. Hun gebrek aan vertrouwen. En daar ziet u nu dat spanningsveld weer, waar we het destijds zo uitvoerig over gehad hebben, tussen verantwoordelijkheid en genade. Als iemand een groot geloof heeft, dan zal hij zich daar nooit op laten voorstaan, want dan is dat grote geloof eigenlijk meteen al aan elkaar gezakt als een plumpudding. Hij heeft een groot geloof, maar hij denkt niet zo, wat heb ik een groot geloof? Juist omdat hij een groot geloof heeft, is hij of zij helemaal op God gericht. Dat is juist het eigenschap van het geloof. Dus juist zo iemand die in een groot geloof zich aan God toevertrouwt of aan de Heer Jezus, bij zo iemand zal de gedachte niet eens opkomen dat het een prestatie zou zijn. Want dan ben je juist weer op jezelf gericht en van de Heer afgericht. Dus zo iemand zal dat verontwaardigd van de hand wijzen alsof dat een prestatie is. Hij zal veel eer zeggen, de Heer heeft zoveel voor mij gedaan, hij betekent zoveel voor mij. Het is helemaal geen kunst om mij aan hem toe te vertrouwen, integendeel. Ik zou niet weten wat ik anders moest doen, ik zou helemaal wanhopig worden als ik hem niet had. Dus hoe je het ook wendt of keert, het is nooit een prestatie. Maar als het afwezig is, of als er te weinig van is, van het geloof, worden we wel aangesproken op onze verantwoordelijkheid. Hij verweet hun ongeloof. U ziet dat ook in diezelfde geschiedenis van de maanzieke knaap. Zij konden hem niet genezen door hun ongeloof. Doordat zij te weinig vanuit geloofskracht die demonen te lijf gingen, om zo te zeggen. En ook als zij in nood tot de Heer roepen in de storm, dan zegt de Heer ook tegen hen, gij klein gelovige. Dus daar zien we weer hetzelfde. Als wat we toen ook gezien hebben bij de verkiezing. Als iemand een groot geloof heeft, zal juist zo iemand het minste er behoefte aan hebben te denken in termen van prestatie. Want prestatie maakt het iets van mij. Terwijl juist een groot geloof gekenmerkt wordt daardoor dat de Heer alles is. En je jezelf alleen maar aan hem toevertrouwt. Maar een klein geloof is wel een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Is wel een tekortkoming aan onze kant. Ja, ik denk dat ik het daar even mee moet laten. Maar nu kom ik terug op deze vraag. Die helemaal niet begon bij Efeze 2, maar die begon bij 1 Korinthe 12 en bij Romeinen 12. En dan staat er, moet eerst het geloofje gegeven worden. Als ik de vraag goed begrijp, ligt hieraan een misverstand ten grondslag. Het kan zijn dat het een misverstand bij mij is. Maar het geloof in 1 Korinthe 12 gaat over heel iets anders. Laten we het even nakijken. Daar worden daar een serie genadegaven, charismata, opgesomd. De een een woord van wijsheid, de ander een woord van kennis. Aan een ander geloof door dezelfde geest, aan de volgende genadegave van genezing, volgende werkingen van krachten, volgende profetie enzovoort. En ook in Romeinen 12, daar gaat het over dezelfde zaken, ook een opsomming van verschillende genadegaven. Zoals wij in Romeinen 12 vers 4, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij de vele één lichaam in Christus en elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben naar de genade die ons gegeven is, het zij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof, het zij dienst in het dienen enzovoort. De teksten zijn niet helemaal hetzelfde. In 1 Korinthe 12 is het geloof één van de vele charismata. Nu daaruit ziet u al heel duidelijk dat het daar nooit kan gaan over het zaligmakend geloof. Want dat is iets dat uiteraard aan alle gelovigen geschonken wordt. Terwijl het in 1 Korinthe 12 gaat om een genadegave die aan sommige gelovigen geschonken wordt. Zoals de ene woord van wijsheid, de volgende een woord van kennis, de volgende profetie ontvangt, zo ontvangt weer een volgende de genadegave van geloof. Daar gaat het dus. Terwijl aan de ene kant alle gelovigen geloof bezitten, gaat het daar om iets bijzonders dat slechts sommige gelovigen bezitten. En daarvan kun je zeggen dat het daar gaat om de bijzondere het bijzondere geloofsvertrouwen, om niet te zeggen de bijzondere geloofsmoed, die sommigen bezitten en waardoor zij in tijden van bijzondere beproeving en nood soms een hele gemeenschap, een hele gemeente er doorheen kunnen helpen. Zij kunnen door hun onwrikbare geloofsvertrouwen anderen moed inspreken. Zij zijn daarom voor een gemeente van geweldige betekenis. Zo'n hele gemeente kan plotseling in grote nood komen, in grote beproeving. En dan blijkt dat sommigen klein geloof hebben. En anderen hebben misschien wel veel geloofsgetrouwen, maar zijn om andere redenen, psychisch of wat dan ook, wankelmoedig, terneergedrukt, gedeprimeerd. En dan ineens komen daar sommigen naar voren, broeders of zusters, misschien wel mensen zelfs van wie je het niet eens verwacht had. die dan ineens, doordat ze als een rots in de branding staan, met hun geloofsvertrouwen ieder moed inspreken. Als een Paulus op het schip dat dreigde te vergaan, door zijn rustige uitstraling, geloofsvertrouwen, iedereen weer nieuwe moed inspreekt. In Romeinen 12 is daar niet het geloof de genadegave, maar daar gaat het om het geloof dat je nodig hebt voor de uitoefening van de genadegave. Maar ook daar gaat het dus niet over het zaligmakend geloof. Het zij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof. Dat wil zeggen, naar de mate waarin je geloofsvertrouwen hebt, geloofsinzicht, geloofsmoed, geloofskracht hebt, naar die mate kun je ook de gave van profetie uitoefenen. En dat zijn dus allemaal andere zaken, andere aspecten van het geloof, dan de kwestie, moet het geloof je eerst gegeven worden? Kan ieder zomaar geloven? Want dan gaat het meer om de vraag van Efeze 2 vers 8. Het geloof is een gave van God. En als je dan zegt, kan ieder zomaar geloven? Je moet natuurlijk bij dat soort dingen altijd goed op je woorden passen. Want bij zo'n vraag kun je zeggen aan de ene kant, ja, want het evangelie komt tot alle mensen. Het evangelie, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Dus in beginsel kunnen alle mensen geloven. Maar wat is zomaar? Als het om de verantwoordelijkheid gaat, moet een mens eerst echt in de nood komen. Hij moet eerst zijn ellende gaan zien voordat hij zich in geloof aan de Heer Jezus overgeeft. Dat gaat niet zomaar. En dat gaat ook niet zomaar alsof een mens die van zichzelf van nature God haat, dat het daar zomaar vanaf komt. In die zin zie je dat het wel degelijk ook genade van God is, dat een mens plotseling de ogen open gaan voor zijn toestand en voor de weg van het heil. Dus dan heb je weer diezelfde twee kanten. Pas op met dat woord zomaar. Ieder kan geloven, maar zomaar gaat het nooit. Er komt genade van God aan te pas. De ogen moet je wel geopend worden. Goed, dat was een heel complex vragen dat allemaal daarmee te maken had. Dan een vraag of ik enig commentaar wil geven over de zogenaamde Toronto-zegen of de Toronto-blessing. U weet, in januari vorig jaar, ruim een jaar geleden, ontstond er in een gemeente in Toronto iets dat wordt aangeduid als een grote nieuwe opwekking, waarbij allerlei wonderbaarlijke verschijnselen optraden. Mensen die op de grond neervielen en heftige bewegingen uitvoerden, luid begonnen te lachen of te schreeuwen of te kronkelen of wat het ook mocht zijn. Mensen die uren op de grond bleven liggen. Het is overgewaaid naar allerlei landen, ook naar Nederland en naar allerlei andere landen in Europa. Sommigen zijn er laaiend enthousiast over en sommigen zijn er zeer kritisch over. Ik vind het altijd wat moeilijk om over dat soort dingen te spreken. Ik ken u niet, en het kan best zijn dat hier ook mensen zijn die daar erg enthousiast over zijn. En dan is het heel pijnlijk om, zonder dat je dat kan tegenspreken, dan vanaf het podium te horen zeggen dat iemand daar heel veel kritiek op heeft. Ik voel me eigenlijk een beetje gesterkt in die kritiek, doordat ik merkte dat die mensen die misschien erg ontvankelijk voor die Toronto-zegen zouden zijn, namelijk sommige van mijn Pinkstervrienden en charismatische vrienden, gelukkig ook heel kritisch zijn. Het is dus beslist niet zo dat die mensen waarvan je zou denken dat die er het meest voor in aanmerking komen over enthousiast over te zijn, namelijk pinkstergelovigen, charismatische gelovigen, dat die allemaal ook onverdeeld positief zijn. Ook daar zien wij, en ik mag wel zeggen dat er momenteel bijna een kloof aan het gaan is door Nederland, niet zozeer door christelijk Nederland algemeen, maar juist binnen de pinkstergemeenten en de evangelische gemeenten, de volle evangeliegemeenten, charismatische gemeenten, hoe ze allemaal mogen heten. Ik weet al van verschillende gemeenten die daarover in tweeën uit elkaar zijn gevallen. Pas geleden stuurde iemand mij een bandje toe van een voorganger die zachtjes probeerde zijn gemeente voor te bereiden op het heerlijke van de Toronto-zegen. En de persoon die mij dat stuurde was daar erg kritisch over. Ik heb ook dat bandje beluisterd en ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen. Dus zelfs binnen die kringen wordt daar zeer verdeeld over gereageerd. De vraag werd gesteld, je zou kunnen zeggen, wat heeft nou die Toronto-zegen met het geloof te maken, met de kwestie van het geloof? Wel, ik denk dat heel veel mensen het geloof dikwijls ervaren in onze tijd als iets dat wel erg gezapig is geworden, als het aanhangen van een aantal geloofstellingen zonder dat het veel uitwerkt in het leven. Er is zoveel verwereldlijking, zoveel vervlakking, zoveel dorheid. En als er dan iets komt dat ineens weer leven in de brouwerij brengt, dan zijn heel veel mensen daar opgetogen over. Dat kan ik wel begrijpen op zichzelf. En die voorganger op dat bandje zegt dan ook, er zijn zoveel christenen die bidden voor een opwekking. En als dan eindelijk die opwekking komt, dan zijn ze weer niet tevreden. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Maar ik ben het er toch niet mee eens. Want de vraag is maar waarvoor wij precies gebeden hebben. Was dit het waarvoor wij gebeden hebben? Ik heb ook dikwijls in mijn eigen ziel dat verlangen naar echte opwekking bespeurd. Maar die opwekking, daar had ik Bijbelse voorbeelden voor. Een hele serie in het Oude Testament en ook in de Nieuwe Bedeling. En al die voorbeelden van opwekking die ik zag en waar mijn hart naar verlangde, die leken in de verste verte niet op datgene wat hier nu gebeurt. Ik ben pas in Duitsland geweest, daar heb ik een heleboel documentatie over de Toronto Blessing meegebracht. Die heb ik allemaal uitgeleend aan de broeder die dat boekje over Habakkuk geschreven heeft. Ik weet niet of hij er iets goeds mee zal doen, dat neem ik wel aan. Maar ik weet niet, misschien is het zinnig om daar wat van die documentatie door te geven. En een van de dingen die mij in die documentatie het meeste zorg gaf, dat is dat de verschillende personen die deze zogenaamde zegen in de verschillende gemeenten in Noord-Amerika hebben binnengebracht, op een of andere manier altijd, dat is een hele stamboom van beïnvloeding, die personen hebben het weer van die gehad, en die hebben het van die gehad, en die hebben het van die gehad. En als je die stamboom terugvervolgt, dan kom je uit bij het spiritisme. En dat vond ik het meest schokkend, en dat is ook begrijpelijk. Als je bij Jomanda gaat kijken in Tiel, ze leek even onder te lopen, maar het is allemaal weer in orde in Tiel, ze kan weer voortgaan met haar praktijken. Als je bij Jomanda gaat kijken, dan vind je daar in veel opzichten exact dezelfde verschijnselen terug. Bij spiritistische seances exact dezelfde soort van verschijnselen, heel dikwijls. En dat zou je op zijn minst argwanend moeten maken voor dit soort dingen, om te zien waar ze vandaan komen. En dat wil niet zeggen dat overal waar die verschijnselen voortkomen, dat dat per se een occulte achtergrond zou moeten hebben. Ik hoorde in Zwolle toen daar die Canadese voorganger kwam, John Arnott, dat voordat die goede man zelfs maar de zaal binnen was gekomen en op het podium was gekomen, toen lagen er al mensen op de grond. Ik denk ook dat er bij een heleboel mensen die daarvoor psychisch ontvankelijk zijn, zo'n geweldig verwachtingspatroon wordt geschapen, dat als zo'n samenkomst begint, dan liggen ze al om, voordat er bij wijze van spreken een aanleiding voor zou zijn. Die mensen moeten en zullen om. Daar zit ook dus een heel stuk psychologie in, dat met occulte nog niet altijd wat te maken hoeft te hebben. Dus we hoeven het ook weer niet dramatischer te maken dan het is. Maar wat ik er dus is van gehoord, ook het bandje zelf, ik heb daar zeer voor opengesteld om precies te luisteren hoe dat nu verdedigd werd. Maar dat heeft mij in bepaald niet gerustgesteld, moet ik zeggen. En ik weet ook al van heel veel mensen die er ook in ons land mee te maken hebben gekregen, die daar bepaald niet positief over zijn. Of mij in dat opzicht hebben gerustgesteld. Maar goed, ik zou zeggen, het belangrijkste criterium is onderzoek in de schrift. Is dit het soort van opwekking waar de Bijbel over spreekt? Die voorganger op dat bandje noemt een aantal voorbeelden van dit soort verschijnselen in de schrift. Maar dat bracht mij bijna aan het huilen, bij wijze van spreken, zulke voorbeelden te noemen. Ik zal één voorbeeld noemen van zijn voorbeelden. Saul in extase lag. Toen dacht ik, notabene, moet je Saul als voorbeeld nemen? Want wie zei, Saul is ook onder de profeet. Als het nou Samuel geweest was, als het zo belangrijk is voor ons geestelijk leven, waarom Samuel dan niet? Maar juist Saul, van wie je moet afvragen of die ooit wel echt bekeerd is geweest. Waarvan je rustig mag zeggen waarschijnlijk dat hij het nooit geweest is. Nooit wederom geboren. Moeten zulke mensen nu als voorbeeld fungeren? En dat is dan nog een heel sterk voorbeeld. Want hij lag een dag en een nacht terneer. En daarmee wil men dan verklaren dat sommige mensen uren terneer liggen. En zo'n druk op hun borst voelen dat ze niet overeind kunnen komen bij dat soort verschijnselen. Dat lijkt me nou niet bepaald het soort van bijbelargumentatie die je zou verwachten. Goed, genoeg over de Toronto zegen. Een andere mooie vraag. Hier in Hebreeën 11, een andere vraag, namelijk een mooie vraag, laat ik het even correct zeggen. Hier over Abel. Van Abel lezen we, door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn. Hoe moet je nou dit geloof omschrijven? Het is duidelijk wat dat je inhoudt, maar waarom is dit nou geloof? Wat hield het in? Waarom was het offer van Abel beter dan Kaïn? Niet omdat Abel geloofde. Alsof het offer er niet toe doet, maar als je maar gelooft, dan doet het er niet toe wat je offert. Nee, daar gaat het niet om. Het was dus niet beter omdat hij geloofde, want hij bracht een ander offer dan Kaïn. Abel offerde namelijk een van zijn schapen, Kaïn offerde van de vruchten van het veld. En hun offer was verschillend. Het ene offer was voor God wel aangenaam, het andere offer niet. En waarin zat het een verschil? Het verschil zat hem hierin, dat Abel door geloof tot het inzicht kwam wat God werkelijk van hem verwachtte. Kaïn bracht van de resultaten van zijn eigen inspanning. Hij dacht bij God aangenaam te kunnen zijn door de vruchten van zijn eigen arbeid. Hij kwam trots, bij wijze van spreken, met de vruchten van zijn eigen prestaties. Abel verstond door het geloof dat een mens zoals hij van nature is voor God niet kan bestaan. We lezen nog niet eens van Abel dat hij hele speciale zonde had gedaan die hij moest belijden. Er wordt helemaal niet over gesproken. En toch begreep Abel dat hij zoals hij in zichzelf bestond niet voor God kon verschijnen. Vorige week was ik ergens bij een bijbellezing waar iemand zei tegen mij in de pauze: toen ik tot bekering kwam had ik eigenlijk helemaal geen zondegevoel. Ik zei: waarom hebben jullie zich dan bekeerd? Toen zei ze: omdat ik me realiseerde dat zoals ik was, ik voor God niet kon verschijnen. Ik denk dat ik begreep wat ze bedoelde, want dat bewustzijn is natuurlijk ook een soort van zondigheidsbesef. Maar wat ze bedoelde is, er waren niet een heleboel concrete, verschrikkelijke dingen die ik voor God zou moeten belijden. Ik was ontzettend fatsoenlijke zondaar, zei ze ook tegen me. Ik had helemaal geen grote, grove dingen, dit en dat heb ik gedaan. Maar ik begreep, ondanks dat ik zo'n ontzettend fatsoenlijk mens was, dat ik in mezelf zo, zoals ik was, voor God niet kon bestaan. Toen begreep ik wat ze bedoelde met: ik had geen zondegevoel toen ik tot bekering kwam. Dat was echt geen besef van zonden, maar wel zou ik willen zeggen een besef van zondigheid. Van in jezelf niet die waardigheid bezitten waardoor je van jezelf voor God kan bestaan. En nu zegt de vraag eigenlijk: wat is nu het karakter van dit geloof? In welk opzicht past dat nou bij alles wat ik besproken heb? Want dit is een geloof dat je zou kunnen omschrijven met het woord inzicht. Het is geloofsinzicht. Door het geloof verstaan wij, zegt vers 3 ook, daar heb je ook inzicht. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn. En dat is een heel mooi aspect van geloof dat meerdere keren in dit hoofdstuk voorkomt. Door het geloof zie je dingen, versta je dingen die je anders niet ziet. Ik zeg zien en ik zeg verstaan, die dingen liggen ook weer dicht bij elkaar. Het bekendste woord voor zien in het Grieks is een woord dat letterlijk betekent, het bekendste woord voor weten bedoel ik, is een woord dat letterlijk betekent ik heb gezien. Dus ik weet in het Grieks, althans één bepaald woord in het Grieks dat veel voorkomt in het Nieuwe Testament, betekent letterlijk ik heb gezien. Ik weet is ik heb gezien. U weet wat zien is in het Latijn, dat weet u allemaal, want dat heeft het woord video is daarvan afgeleid. Maar we zijn er toch met taalspelletjes bezig vanavond. Video, oorspronkelijk vid, is hetzelfde als in het woord weten. Dan zie je het verband tussen zien, video komt van het Latijnse woord voor zien, en het woord weten. Daar zit een diepe verbinding in. Echt weten betekent ik heb gezien. Dus niet, ik weet intellectueel, want dat heb ik uit een boekje geleerd. Maar het echte weten heeft in zich het element van schouwen. Ik wil er helemaal niet mystiek over doen, want dat is helemaal niet de bedoeling. Maar waar weten is dingen zien die een ander niet ziet. Als u eens nagaat hoeveel dat woord zien in Hebreeën 11 voorkomt. Ziende de onzienlijke. Die geloofshelden hebben allemaal dingen gezien die anderen niet zagen. In het geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte te hebben ontvangen. Maar zij zagen het in de verte. Abraham zag de stad. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Hij zag over het aardse heen naar andere dingen. En zo kun je nog verschillende andere voorbeelden hier noemen. Ook waar het woord zien er niet letterlijk staat, kun je dat heel makkelijk inlezen. Ze zagen dingen. Hun geloofsvertrouwen was zo groot, zo zou ik het willen formuleren. Ze waren door het geloof zo dicht bij de Heere God, dat ze dingen zagen die andere gewone mensen, zal ik nou maar zeggen, niet zagen. Door het geloof verstaan we dat de werelden door Gods woord bereid zijn. Zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Zelfs daar al zie je het zien, bij het eerste voorbeeld. Wat wij zien, waar komt dat vandaan? Een heleboel mensen zeggen, nou wat we zien kan alleen maar voortkomen uit andere dingen die we gezien hebben. Zo kom je uiteindelijk bij een of andere evolutietheorie bijvoorbeeld. Het zichtbare moet altijd ontstaan zijn uit iets anders dan zichtbaar. En het probleem is dan altijd, maar als je nou die keten ver genoeg terug vervolgt, wat staat er dan aan het begin? Ergens moet er toch een begin zijn aan al dat zichtbare. En daar is geen antwoord op. Het antwoord kent alleen het geloof. Het geloof bestaat dat alles wat we zien uiteindelijk voortgekomen is uit dat wat we niet zien. En dat ziet het geloof. Het geloof heeft inzicht. En dat is dus niet een inzicht door intelligentie, maar dat is een inzicht door zien. Inzicht komt ook van zien. Inzicht betekent letterlijk zien in. Inzicht hebben in een zaak, dat is iets zien van die zaak, wat misschien heel veel andere mensen niet zien. En dat zie je door de kracht van het geloof. Want ik herhaal en ik vat samen, door het geloof ben je zo dicht bij God dat je bij hem dingen ziet die je hier beneden, die je ver van God vandaan niet ziet. En zo begreep Abel, terwijl misschien niemand hem dat ooit verteld had. Hij begreep, hij zag het, zoals ik ben kan ik niet voor God verschijnen, maar alleen op grond van een plaatsvervangend offer kan ik wel voor God verschijnen. Terwille van u, 1 Petrus 2 vers 21, terwille van u die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn. Zou u wat meer kunnen zeggen over deze twee benaderingen van het geloof? Ik denk dat het precies dezelfde twee benaderingen zijn die we al eerder hebben bezien in feite. Want als we kijken naar 1 Petrus 2 vers 21 in het begin, hiertoe bent u geroepen omdat, even kijken of de vraagsteller wel het goede vers heeft geciteerd. Nee, hij had moeten schrijven 1 Petrus 1 vers 21. U die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de dood, enzovoort. Je zou kunnen zeggen, het eerste geloof, dat is het zaligmakend geloof. Het zich toevertrouwen aan God. Het heeft daarvoor, heeft de apostel gesproken over het bloed van Christus. Het bloed van een vlekkeloos en onbesmet lam. En God heeft dat lam voorgekend, voor de grondlegging der wereld. Maar nu is dat lam geopenbaard, ter wille van u die door hem gelooft in God. Dus door Christus, op grond van dat lam, op grond van het vergoten bloed van het lam, geloven wij in God. Dat is zaligmakend geloof. Maar het doel van dat geloof is geloof. Dat is natuurlijk het aardige van dat vers. Daarom vraagt de vraagsteller dat ook. Er zit natuurlijk iets aardigs in, iets opmerkelijks, iets bijzonders. Dat geloof dient daartoe dat we geloof zouden hebben. Nou, dan betekent dat natuurlijk niet hetzelfde. En dat is denk ik de twee kanten die van het geloof die we straks besproken hebben. Dit zaligmakend geloof betekent opdat wij nu voortaan zouden gaan geloven. Opdat we gaan leven door geloofsvertrouwen. En dat past ook helemaal in de stijl van wat Petrus schrijft. Want als u terugkijkt, dan ziet u dat daar al in vers 5 over gesproken wordt. U die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Dus de behoudenis in de volle zin van het woord is daar iets toekomstigs waar het geloof zich naar uitstrekt. En intussen moet dat geloof door allerlei beproevingen heen gaan. Vers 6, daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Enzovoort. Dus daaruit ziet u, dat geloof is hier een kracht waardoor we bewaard blijven, totdat we de volle behoudenis hebben.